Welkom bij de Scaling Up podcast, de podcast over Scaling Up. Heb jij of werk je bij een snelgroeiend bedrijf? Blijf dan even 20 minuten luisteren. In deze podcast gaat Bart van Ol met ondernemers in gesprek over hun ervaringen met Scaling Up. Wat ging er goed, wat lukte niet en wat is een les geworden? In deze aflevering spreken we met Tim Messelink van 3Devo. Hij vertelt hoe een ondernemende reis het begin werd van zijn ondernemersreis. En hoe hij uiteindelijk zelf het grootste obstakel voor groei werd. Enter Scaling Up. Wat zijn nou de 3 belangrijkste veranderingen die met Scaling Up zijn doorgevoerd? En hij deelt zijn persoonlijke start, stop en continue.
Tim, welkom vandaag. Leuk dat je bij ons in de uitzending bent. Ik heb ontzettend veel vragen aan je. Ik heb ontzettend veel zin om je het hemd van de lijf te vragen. Kun je iets meer vertellen over wat precies jullie specifieke de behoefte is die jullie in de markt invullen?
Ja, graag. Zoals ik al zei, wij opereren in de 3D printmarkt. Ja. De 3D printmarkt is eigenlijk een relatief jonge markt. Ja. Bestaat al vrij lang, maar is heel lang op slot geweest door een aantal patenthouders. En is in 2013 eigenlijk geëxplodeerd. Toen heel hard gegroeid. Ja, wij spelen een rol in de materialenkant. Dus net als een gewone HP-printer, je DeskJet, heb je daar een inkartridge en een papiertje wat erin gaat. Een van de twee werken meestal niet. Ik bedoel, dat kennen we allemaal wel.
Zeker.
Maar een 3D-printer heeft eigenlijk ook papiertjes nodig. En het papiertje van de 3D-printer, dat is vaak plastic. Filament noemen wij dat. Dat is een rol met plastic draad eigenlijk. En dat is je grondstof voor je 3D-printer. Met de 3Devo oplossingen kunnen onze klanten hun eigen ink cartridge voor de 3D-printer maken. Dus ze kunnen eigen materiaal samenstellen. En dat is heel interessant voor eigenlijk twee hoofdmarkten. Eén is research and development. Ja. En dat is omdat die 3D-printmarkt zo ontzettend nieuw is, gebeurt er nog heel veel. Dus is het heel belangrijk dat innovatie echt gebootstrapped wordt. Onze tools bieden daar oplossingen voor. En de tweede categorie is recycling. Plastic recycling is, we weten allemaal waarom dat belangrijk is. Daar hoef ik daar niet over te vertellen. Met 3D printen maakt het mogelijk voor mensen om eigenlijk praktisch in dezelfde ruimte als waar het afval geproduceerd wordt, er iets nieuws van te maken. Maar nog belangrijker is eigenlijk de kennis daaromheen die nodig is om de machine goed te bedienen. Dus het is niet alleen de machine. En dat onderscheidt ons ook heel erg. En we zijn door de jaren heen steeds meer bezig geweest. Hoe kunnen we die kennis dan commercialiseren? En Scaleup heeft daar voor ons een hele belangrijke rol in gespeeld.
Want wat doen jullie nu dan?
We zijn beter in staat geweest door de strategische methodiek om eruit te halen van waar zijn we nou echt goed in?
Ik ben dan ook, omdat ik natuurlijk veel met scalers werk, ben ik meteen nieuwsgierig. Wat is de endgame? Wat is jullie b-hack? Waar ga je naar toe?
Ja, de b-hack, daar zal ik even heel eerlijk mee zijn. Dat vind ik nog steeds een moeilijke. Dat heeft ook een beetje te maken met, we zijn nu een jaar bezig met scale-up. Ja. En de b-hack is wel gelijk het grote doel. En ik merk dat voor mij als ondernemer, zeker de core purpose een hele belangrijke was geweest. Te definiëren van wat zijn we nou eigenlijk? Waar kunnen we heen?
En die luidt, wat is jullie core purpose?
Het is een Engels core purpose. Maar dat is enabling innovators to unlock the true potential of 3D printing. Ja. En dat is een hele mooie beschrijving van waar we eigenlijk vanaf dag 1 al in geloofden. Van deze markt heeft ontzettend veel potentie. En het staat pas aan het begin eigenlijk van implementatie in de maatschappij. We hebben ook expres ons klant succes genomen als b-hack. Want wat we eigenlijk het belangrijkste vinden. Ja. Machines naar binnen verkopen is heel belangrijk. Dat weten we. Om het licht aan te houden en om personeel te betalen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat onze klanten succesvol worden. En ook ons omzetmodel daar goed op aansluit. Ja.
Wanneer wist je van ik ga een onderneming hebben of ik word ondernemer? Hoe liep dat proces bij jou?
Dat is een leuke vraag. Voor mij, ik weet het nog heel goed, want ik heb het ook opgeschreven. Soms dan gebeuren er dingen dat je denkt van dit is het. In 2010 liep ik een stage in India bij een Nederlands ondernemer. Daar was ik meer of less toevallig terechtgekomen. Want soms ben je in India. En dan, ik deed werktuigbouwkunde, studeerde ik. En we moesten stages lopen of moesten in ieder geval ergens in een organisatie werken. Ik kende toevallig iemand die zat daar en die zei, je kunt ook hier.
Waarom niet?
Ja, ik ben nog nooit geweest. Interessant land.
Mooi avontuur.
Precies, dat is het wel. Echt avontuur. Ja, ik zat daar in een totaal andere wereld. Echt totaal anders. In een deel van de stad waar ook de enige westerling zo'n beetje was, afgezien van die ondernemer die er zat. Internet werkte nauwelijks. De stroom werkte überhaupt al nauwelijks. Water werkte alleen op hele rare dagen, het moment in de dag. Dus het is helemaal zo disconnected van de wereld hier in Nederland. Maar wat die man daar aan het doen was met zijn organisatie, was dat het niets was in een bedrijf aan het opbouwen daar. Ook in de maakindustrie zat hij. En voor het eerst introduceerde die met mij of aan mij het gegeven dat ook een carrièreoptie was. Ja. Je ook je eigen organisatie kunt opzetten achter je eigen visie. In plaats van dat je, ergens maar achter een computertje wordt gezet om de hele dag te gaan engineeren. Ja, dat zag ik gewoon niet zitten. Ik wist dat ik dat niet zag zitten. Maar ik wist niet wat ik wel zag zitten tot ik dit moment daar was. En ook omdat ik daar zo afgesloten zat van de rest van de wereld, was ik heel erg bezig met wat wil ik nou eigenlijk.
Ja.
Dus toen ging het vlammetje aan eigenlijk.
En toen? Ja. Hoe heeft het vervolgd?
Toen dacht ik als een classic diehard ondernemer, ik stop met mijn studie. Dus ik begon met allerlei ideeën uitwerken. En toen dacht ik van misschien is het toch wel handig om mijn studie even af te maken. Want weet je, ik woon toch in Nederland, zo'n papiertje is wel belangrijk. Dus ondertussen doorgegaan daarmee op een wat lager pitje. Nog steeds alles netjes gered hoor. Maar toen klaar was met mijn studie, had ik heel veel ideeën waar ik aan gewerkt had. Uiteindelijk dacht ik van maar ik weet eigenlijk nog niet genoeg over hoe ik dit nou tot leven moet wekken. Dus toen ben ik een ingenieursbureau gestart. Met als uitgangspunt, dat ben ik. Ik ben een ingenieur, dus laten we dan maar gewoon een ingenieursbureau beginnen.
Top.
Laten we eerst maar eens leren hoe je een bedrijf moet opbouwen. Voordat je het alleen maar om het idee laat draaien. En toen, vanuit dat ingenieursbureau we hebben heel veel producten ontwikkeld voor de maakindustrie. De machines die werden neergezet om processen te automatiseren. Robots die dingen inpakten. Veel zakjes vullen met kattenvoer, noem het maar op. Landbouwmachines, maar ook kleinere, meer consumentenachtige producten. En 3D-printen kwam eigenlijk heel natuurlijk bij ons aan. Wij ontwikkelden machines. En dan ga je een concept maken, een kleinschalig concept, wat je net ook zei. Dan pak je een printer, want dat is super handig. Dat ding zet je aan, je gooit je ontwerp erin. Een dag later kun je het gelijk testen, laten zien aan de klant. Goud waard. En wij zagen dat en we werden eigenlijk direct geïnfecteerd met het 3D-print virus. We dachten, dit is de toekomst. In ieder geval, dit heeft een belangrijke rol in de toekomst. Maar we zagen ook dat er in die tijd dus allerlei bedrijven waren die allemaal ook aan het innoveren waren in de markt, maar ongeveer hetzelfde deden. En wij dachten, we moeten eigenlijk net even op een iets andere manier de boel inzetten. En toen zagen wij willen eigenlijk die innovatie die nu in die 3D-printmarkt gebeurt doen, maar dan met de materialen kant ervan.
Ja, dus eigenlijk het engineeren van het engineeren.
Ja. Ja, precies.
Wat was het moment dat je ervaarde dat een bedrijf zou kunnen zijn? Of, ik bedoel, ging dat heel gradueel? Of kwam iemand met een mooie opdracht en daarna nog eentje dat je dacht, ik heb hier iets te pakken?
Dat ingenieursbureau in eerste instantie, ik denk dat eigenlijk meer een soort van bewijs was aan mezelf dat het moest kunnen. Je moet een organisatie kunnen opbouwen met een iets basics als een ingenieursbureau voor mijn gevoel dan. Hè? No offense, weet je, dat is nog steeds, het bedrijf staat nog steeds. En mijn business partner is daar ook mee verder gaan. Ik geloofde er heel erg in dat dit ook als organisatie opgebouwd moest kunnen worden. En dat als ik maar, het was echt een puzzel die opgelost moest worden voor mezelf. En dat op het moment dat ik dat zou begrijpen, ik door zou kunnen voor mezelf naar de volgende fase, namelijk een idee echt uitwerken tot een bedrijf. En dat ging eigenlijk heel gradueel. Die succesvolle klantcases, die ontpopten eigenlijk elke keer tot weer een nieuwe klant, een nieuwe case. Als je goed werk oplevert, het product verkoopt zichzelf in dat opzicht wel. Die uiting kwam ik later in mijn carrière nog een keer tegen toen hij wel anders werkte. Een goed product verkoopt zichzelf niet altijd namelijk. Ja. Maar in de dienstverlenende wereld, in Nederland wel. En dan kwamen er steeds meer opdrachten binnen.
Wat was je doorbraak eigenlijk? Ja. Daar ben ik eigenlijk naar op zoek.
In mijn tijd heb ik het ingenieursbureau Devotech heet dat opgebouwd. Ongeveer 8 mensen was dat. Dus dat is nog steeds een kleine, kun je nog redelijk platte organisatie runnen eigenlijk. En toen zijn we overgestapt naar 3Devo. En dat is dus een organisatie in 2016 is dat geweest. Waar we vandaag de dag in zitten. En het doorbraakmoment daar zat dat je toch een soort van product market fit bereikt. Dus je ziet er dusdanig veel klanten zijn. Dit hebben wij nodig, dit willen we. Dat je echt stappen moet gaan maken om het serieus uit te gaan voeren. Dan kun je niet meer als ZZP'er aan de slag gaan. Een beetje ad hoc even dingen in elkaar knutselen. En dan weer een nieuwe klant. Overal ja tegen zeggen. Ook. Yeah. Dan op een gegeven moment door de boom het bos niet meer zien. Want daardoor, daar kom je dan later achter. Creëer je eigenlijk zoveel problemen waardoor je helemaal niet meer verder kunt groeien. Je bent meer bezig met de problemen oplossen. Dan dat je bezig bent met echt de organisatie opbouwen. En dat... Dat doorbraakmoment voor 3Devo was het een Kickstarter gedaan. Om echt een grootschalige product market fit te krijgen. Een crowdfunding campaign, zo'n internationaal platform. Ja, gewoon internationaal je product pitchen eigenlijk. Machine hadden we toen ook al ontwikkeld, prototype. Het werkte Op camera werkte het.
Hoe ging de Kickstarter? Was dat een...
Daar kwamen we twee dingen uit geleerd. Kickstarter was een maand. We hebben vooral geleerd dat wij helemaal geen kaas gegeten hadden voor marketing. Want wij hadden heel veel interesse in de maand na de Kickstarter.
Ja.
Dus we hadden de Kickstarter als afgesloten. We hadden ons funding target niet gehaald. En de maand daarna kwamen er echt zeeën aan mensen die zeiden, ja, we willen ons nog hebben. Dus wij snapten niet waarom dan een maand later pas. Maar het lijkt dus dat je dat tijd nodig heeft. Het heeft tijd nodig voordat het vuurtje zich verspreidt. Ja, dat moment, dat was voor ons een signaal. We hadden echt een lijst, een steeds groter groeiende lijst met mensen die zeiden, we hebben deze oplossing nodig. Die kwamen overal vandaan. En dat was het moment van, ja, nu moet de knop om. Nu moeten we echt de volgende fase in. We moeten een team opbouwen, het product echt tot een hoog niveau uitwikkelen en een productielijn opzetten. Joh. Een supply chain bouwen, een supportafdeling. Nou, daar begin je niet mee, maar dan kom je gaandeweg achter dat dat... Dus dat was in mijn hoofd volgens mij ook 2015 geweest ongeveer. Okay. Dus dat was de tipping point.
Dus toen ging je naar volgend stuk. En wat was het moment dat je merkte, nu moeten we iets anders gaan doen?
Nou, exact een jaar geleden. We begonnen met scale-up. Maar het probleem ontstond natuurlijk eerder. Want dat was de start van de oplossing. Het was een bijzondere samenkomst van dingen in mijn leven. Allereerst mijn eerste zoon, Sam, geboren. Die is nu anderhalf. En toen ineens ontstond er iets in mijn leven wat een soort van tijdsbeperkende factor introduceerde. Ja, ik wil het, maar op een goede manier. Hè.
Je wil je kind nooit een tijdsbeperkende factor noemen. Maar op dat moment zakelijk was het dat wel even.
Nou ja, dat was het wel. Maar dan kom je ineens in een situatie van, oké, ik moet mijn tijd anders gaan managen. Want dit gaat gewoon niet. Nee. Want in de realiteit was ik gewoon 40 uur overdag bezig met brandjes blussen. Om het maar even realiseren. En de rest van de andere 40 uur was ik bezig met strategie. Dat is best wel veel uren in de week. Ja. Op een gegeven moment gaat daar dus een deel van af. Dan ga je dingen en dan krijg je ook het gevoel dat je steeds minder je controle hebt over waar het schip heen gaat. Eigenlijk. Dat was factor 1. Tegelijkertijd stonden we toen aan het begin van een immens interessant project. Een heel groot project met de klant die ik net noemde, Audi. Die echt het plastic recycling probleem serieus wil aanpakken. En daar ook serieus geld achter wou zetten. En tegelijkertijd de bewustwording dat wij dat organisatie eigenlijk helemaal niet aankonden. Dat we daarmee zouden schalen, maar de chaos ook mee zou schalen. Even hard, dan wel niet harder. Ja. Dus en dan denk je, ga je dan een heel... Waar haal ik die tijd dan vandaan überhaupt om dat nog te doen? Dus die twee dingen kwamen samen. En dat leidde tot eigenlijk een gevoel van gebrek aan controle. Een gevoel van een schip wat soort van een kant op vaart. En ik kon zeggen, we gaan daarheen. Maar dat ding ging gewoon daar, bleef maar wegvaren.
Ook al zei je dat drie keer?
Ook al zei ik het 6 keer, 7 keer. Maar het bleef maar. En dat had heel erg te maken met... dit was
het eigenlijk een stuk bestuurbaarheid, maar ook je eigen vrijheid en ook terecht jouw privéleven. Misschien je partner en je kind vroeg eigenlijk ook om van, je krijgt het niet meer bij elkaar geperst.
Het was tijd om te ontwikkelen naar de volgende fase. Dus dat is letterlijk ook mijn eerste groeidoelstelling geweest toen Mike de Scale-up product aan mij vroeg van, wat wil je nou eigenlijk? Weet je, wat is jouw doel? Ik zei, ik wil naar de volgende fase als CEO ontwikkelen. Ik wist dat het tijd was ervoor. En ik geloofde wel dat ik het zou kunnen, maar ik wist nog niet hoe. Precies.
En wat waren toen je overwegingen? Tussen welke oplossing of tussen welke ideeën?
Ja, ik geloof erin dat uiteindelijk met... Daar ben ik dan engineer voor. Met trial and error kun je uiteindelijk overal uitkomen. Alleen de weg daar naartoe kan ontzettend lang duren en heel pijnlijk zijn. Er zit meestal vol met allerlei errors. Huh? Ja. Maar ik geloof ook heilig in dat je, als je de juiste mensen aan je weet te verbinden. En of jezelf weet te verbinden aan de juiste mensen. Die kennisoverdracht goud waard kan zijn. Dat je jaren kunt kopen eigenlijk. En dat is ook eigenlijk precies mijn belangrijkste drijver geweest. Ik geloof dat een van de belangrijkste resources die we hebben in het leven is tijd. En ook een van de weinige dingen die je nooit terug zal krijgen. Dus mijn uitgangspunt was, hoe kunnen we dit doen in, ik wil niet zeggen zo min mogelijk tijd, maar zo goed mogelijk met onze tijd omgaan.
Dus eigenlijk tijd winst boeken, dingen sneller kunnen doen.
Ja, sneller doen, de kennis van de mensen die in dezelfde case zitten eigenlijk als ons. Ik geloof niet dat wij de enige waren in het probleem. Dat was ook precies wat mij triggerde bij Scale-up Company. Dat je die site opent en denk, dit zijn wij gewoon. Het gevoel van, hier moeten we niet, hier kunnen we misschien ooit zelf wel een keer uitkomen, maar dat gaat ons heel lang duren. En dat gaat heel veel, ten koste van heel veel tijd en energie die we hadden kunnen stoppen in de wereld een stukje beter maken met onze organisatie.
Hoe liep dat bij jou toen je dacht van, ik ga dit doen, je moet om je team meekrijgen, et cetera?
Ik geloof dat het heel belangrijk is dat je gelooft in de methodiek. Dat het niet heel specifiek uitmaakt dat het de perfecte methodiek is. Want weet je, er zijn allerlei verschillende boeken over. Er zijn zoveel boeken over hoe je brein moet organiseren. Je kunt me de dood mee gooien. En ook een hoop gelezen en allemaal weer net even iets anders. Maar je moet op een gegeven moment zeggen, dit is het gewoon. Dit is de methodiek waar ik achter sta. Nou, ik ken toevallig Rockefeller, het eerdere boek van...
Het Rockefeller Habits.
Ja, ja. Het eerste boek van Verne. En nou ja, ik geloof in de essentie daarachter. Er zullen vast ook anderen zijn die misschien net iets beter passen bij onze industrie of net niet. Ik denk dat maakt niet zoveel uit. Het belangrijkste is denk ik dat we ons hier zo goed mogelijk aan committeren. Dat is eigenlijk ook een soort van knop geweest die ik zelf omgezet heb. Van dit gaan wij doen. Dit is de methodiek waar wij onze organisatie op gaan opbouwen.
Wat vond je team daarvan? Hoe heb je die meegenomen?
Nou, dat was interessant inderdaad. In de beginfase men zich nog niet helemaal bewust was van het gegeven waarom dit nodig was. En dat was onderdeel van het probleem ook gelijk. De accountability structuur in ons bedrijf was helemaal verkeerd. Want het was namelijk, Tim is accountable voor alles en de rest, nou ja, joh, doe maar wat. Dat is heel ongenuanceerd, maar het leidde tot situaties, weet je, waar je op de vrijdagmiddagborrel je team feest in vieren is. Terwijl jij net een belletje gehad hebt van een klant die ontzettend boos is, weet je wel. En je het een soort van zelf aan het oplossen bent. En ja, dat klopt gewoon niet. Er zit gewoon een soort...
Een kenbaar voorbeeld ook.
Ja, ja, maar toch omdat je zo verantwoordelijk voelt van, ja, oké, laat ze dan maar even, weet je wel, genieten van die vrijdagmiddag. Vang ik deze klap wel eventjes op. Maar ja, het is gewoon onderdeel van het vraagstuk is van ja, kies een methodiek, krijg je team daarin mee. In eerste instantie bewustwording. Dus hoe bewust was mijn team zich van het probleem? En in veel opzichten waren sommige mensen dat al wel. Ik denk dat de coronacrisis daar een rol in gespeeld heeft bij ons. We konden ineens een hele hoop niet meer. We gingen in een soort van een beetje behoudsmodus. Van we moeten behouden wat we hebben. Komt erachter dat ik als ondernemer helemaal niet blij word van behoudsmodus. Ik word blij van bouwmodus, weet je wel.
Ja,
utilisatie creëren, nieuwe projecten oppakken. Dat is ook mijn kracht. En ik werd dus ineens op een plek gezet waar ik eigenlijk niet in mijn kracht stond. Waardoor heel veel problemen steeds prominenter werden. En dat langzaamaan het bewustwording van we gaan beginnen met deze methodiek. We gaan beginnen met het implementeren. Aan het begin zagen mensen dus ook nog niet. Maar ja, weer een meeting. Waar moet ik daar nou bij onderdeel van zijn? Een consultant over, weet ik veel. Hoe het bedrijf gestructureerd moet worden. Voilà. Maar er waren een paar die het al wel zagen. Die zeiden, volgens mij moeten we hierbij zijn. Want het zou wel eens het begin van iets nieuws kunnen zijn. Het volgende hoofdstuk. En dat begon zich gedurende het proces van Scape, gedurende de sessie, steeds meer uit te kristalliseren.
En krijg je mensen ook meer mee?
Ja, zeker. Zeker. Nou, en nu zitten we dus op de fase dat we dus binnen het MT het op handen gedragen wordt. En nu in de rest van de organisatie dan uitrollen bent.
Wat was voor je gevoel het, ik wil niet zeggen turning, maar in ieder geval het tipping point waarin mensen ook echt uit het MT gingen snappen dat dit hen kon helpen bij jullie droom?
Nou, ik denk dat het erg te maken had met de betrokkenheid in de strategie. Dat was op een aantal manieren zorgde dat voor een grote buy-in. Ik als ondernemer had altijd het idee dat de strategie een soort van uit mijn hoofd moest rollen of zo. En dat een soort van georganiseerd iets zou zijn.
Yeah.
Nou, er staat letterlijk een zin in dat boek van Verne van ja, zo werkt het gewoon niet. Dat was voor mij, dat maakte het hele boek al waard een beetje. En tegelijkertijd dat de strategie zich kon vormen door met die mensen aan tafel steeds elementen eruit te pakken, cases uit te werken, door die exercities te gaan, die opdrachten te gaan. Je daar steeds meer ziet dat eigenlijk diep van binnen heel dicht bij elkaar liggen. Van binnen willen we hetzelfde, weet je. We willen gewoon in ons hart die organisatie opbouwen. Alleen door een soort van onmogelijke situatie die we zelf gecreëerd hebben, dat is de ironie daarachter, lukt dat niet. Ben je dus zoals van opposing forces bezig. Tandwielen die, om mij even in engineering taal te zetten, tandwielen die niet in de juiste richting draaien of er zand in de gearbox zit of noem het maar op. En die strategie sessie hielp daar erg bij om dat je daar ook ziet hoe diep zijn mensen invested in de essentie van ons team. Ja. Tegelijkertijd ook, wie is dat niet?
Ja. Het schijnt ook wat lichter op gaten in de organisatie, ja, of wat er nog niet staat.
Voorheen waren wij een organisatie, weet je, ook een soort van vrienden van elkaar. Ik wil niet zeggen familie, want daar hebben mensen hele andere associaties bij. Maar ja, een bepaalde band, los van output, zeg maar. En dat we nu ineens steeds dichter gingen kijken, maar ben je eigenlijk wel de juiste persoon hier voor deze plek? In plaats van dit is jouw plek, want hier zit ik altijd al.
Ja. Is volgens mij ook wel een cultuur van puzzelaars. Mensen die te gek vinden om met elkaar problemen op te lossen. En dus je voelt je waarschijnlijk ook heel erg verbonden in dat ambt.
Ja, ja zeker. Ja, ja. En dat ambt staat ineens te shaken.
Ja, kun je daar wat over vertellen?
op een aantal dingen leerden wij dat we nog heel veel stappen te maken hadden in echt open zijn naar elkaar. Dat je wel dus met elkaar kan praten, maar misschien niet echt met elkaar kan praten. Of niet echt hoort wat de persoon zegt. Dat je ook moet nadenken over heel veel meer dingen dan alleen communicatie. Dat je het ook met ego's te maken hebt. En mensen die, weet je wel, zelf nog een ontwikkelingsstap te maken moeten hebben. Hun eigen gedrag projecteren op anderen. Een bepaalde dynamiek die je moet creëren in een managementteam. Waarbij mensen zich kwetsbaar op kunnen stellen. Dat het dus oké is om, weet je wel, iets niet te weten. Of niet ergens een mening over te hebben. En nou ja, hoe je een goede effectieve meeting houdt. Dat is een mooi voorbeeld. Want dat evolueert dan daarin.
Maar is jullie cultuur voor je gevoel nog wel de... Heeft het nog wel de warmte ook en de verbinding die je...
Nou ja, dat is misschien... in dat opzicht cirkel ik een beetje om je vraag heen misschien. Ik denk dat onze cultuur nooit echt verloren is gegaan. Het enige wat we gedaan hebben, zo heb ik het ook gepresenteerd naar het bedrijf. Ze hebben gewoon heel goed gekeken naar wie zijn wij nou echt. En hoe kunnen we dat nou enigszins codificeren, dus opschrijven. Op een manier dat mensen het ook makkelijk begrijpen. Dat ze het zelf kunnen toepassen.
Ja.
En die cultuur die is er altijd al. Die leeft daar al. Het is eigenlijk een soort van zuurstof, weet je wel. Dat zit hier ook in deze ruimte, alleen je ziet het niet. Ja. Maar het is er wel, anders dan zouden we op de grond liggen. En dus je organisatie is ook niet zijn cultuur ineens kwijt. Het is alleen dat je steeds duidelijker wordt. Wat is nou echt onze cultuur? En wat is een interpretatie van wat iemand denkt dat het zou moeten zijn? Ja. Of een projectie van iemand. En dat is dat proces is heel spannend. Want dan ga je ineens aan dingen staan shaken. Die mensen als heel normaal achter van, maar ik ben er al heel lang, dus het gaat zo. Nee, zo gaat het niet. Want het past niet bij wie we zijn. En dat voelt... het is heel spannend om naartoe te gaan. Om in het, want dat, ja, je weet, er gaat iets gebeuren. Mensen gaan hier niet blij mee zijn. Absoluut niet. Tegen de haren in. Maar je weet ook dat je het doet met de juiste achterliggende gedachten.
Wat heb je uiteindelijk, hoe is het je gelukt om...
Wel die stap te maken.
Ja,
ja, ik denk, ik zou dat ook als een iteratief proces willen beschouwen. Aan het begin hebben we dat niet op de juiste manier gedaan. We hebben gewoon maar een beetje...
Gewoon opgehangen op een pauze, gasten, dit is het.
Dit is de OPSP, weet je wel, kijk er even naar. Nou, niet helemaal, maar we hebben het... Ja, we zijn begonnen met...
Over 5 minuten begint het klappen. We kunnen allemaal dan klappen.
Dus het is niet even klappen. Het had heel erg te maken met ja, hoe deel je dat dan, zeg maar. Hoe krijg je zo'n organisatie mee? Het belangrijke is dat je die vertaalslag maakt van wie zijn wij nou en hoe communiceren wij nou eigenlijk? En hoe pak ik dit strategische sleutelstuk eigenlijk, de strategische tool?
Ja.
Hoe vertaal ik die naar mijn organisatie? Het begon met ja, gewoon een bedrijfsbrede presentatie. En de volgende ronde was het al waarbij mensen zelf al dingen mochten inbrengen. Van ja, oké, heb je hierover nagedacht? De verschillende afdelingen hun eigen visies gingen delen. En vervolgens dat je met departementen aan de slag gaat. Van oké, hoe vertalen jullie core competences bijvoorbeeld naar je eigen manier van werken? En ook gewoon in gesprek gaan met mensen. Van, ja, wat snap je dit of niet? Niet op die manier vragen natuurlijk, want dan gaan mensen altijd ja zeggen. Maar wat heb je ervan meegekregen? Wat betekent het voor je?
Dat is een goede, wat heb je ervan meegekregen?
Ja, onthoud ik. Precies. Ja. Iedereen die zegt altijd ja, ik snap het begrepen, maar goed. Dat heeft ook te maken met hoe kwetsbaar je team zich al voelt. Vinden ze het oké om te zeggen, ik snap er eigenlijk geen fluit van? En sommige mensen kunnen dat. We hebben mensen die rondlopen bij ons, die zegt het gewoon, weet je, dat doet hem niks. Dus ook een goede om feedback aan te vragen.
Als je nu iets meer dan een jaar verder terugkijkt. Je bent begonnen met dat scaling up. Wat zijn voor je gevoel de belangrijkste, hey, los even, we hebben natuurlijk net het stuk over die cultuur. Maar als je gewoon eens drie belangrijkste veranderingen zou willen benoemen die je hebt weten door te voeren. Wat
nou, ik denk,
zijn dat dan?
Ja, een van de belangrijkste is de accountability structuur. Dus ervoor zorgen dat de uitdagingen, maar ook de winsten van de organisatie, het behalen van doelen, dat veel breder gedragen wordt in de organisatie. Dat je niet als soort van enkele brandweerman daar staat, maar gewoon je echt een team hebt waar je op kunt bouwen. Dat is een van de belangrijkste milestones voor mijn gevoel. Als ik even in het spectrum van uitdagingen kijk. Het spectrum van dingen opbouwen is het eigenlijk hetzelfde. Dus dat je door die strategie te codificeren.
Ja.
Ineens met z'n allen in die richting kunt gaan roeien.
Ja.
Met die boot. Ja. In plaats van dat de ene die kant op het roeien is. En de andere die kant. En die andere die is gestopt met roeien. Want die dacht dat we al waren.
Ja.
Ben je nu ineens...
Eén kant, dezelfde kant.
Eén kant op aan bewegen. En de kracht die dat met zich meebrengt in de organisatie. Dat was dat je dat ineens ziet gebeuren. En je denkt, oh wauw, het kan, weet je wel. Het is mogelijk.
Ja.
Het zit erin. Dat is definitely een highlight. Ja, en ik denk, dat is misschien een wat minder flashy, maar de structuur en rust die het met zich meebrengt. Dus de structuur dan in de vorm van meetings, meetingstructuren. Wij voelen heel trouw, elke ochtend een huddle, weet je wel, de weeklies, noem maar op. We hebben bijna 2 weeklies, maar goed. We hebben het regime wat daar omheen komt en hoe belangrijk dat eigenlijk is. Omdat je namelijk de juiste verbindingen aanlegt. Van, ja, bezig zijn met wat positief gaat, wat goed gaat in een organisatie.
Nou Tim, ik met Maaike, jullie Scale-up Pro, heb ik natuurlijk van tevoren ook nog eventjes contact gehad. Maar wat vond je heel lastig of wat lukte nou eigenlijk niet om door te voeren van dat scaling up?
Nou, de fanatiekheid die er bij ons in zat, triggerde ook een van onze zwaktes. Dat is een bepaalde streven naar perfectie.
Ja.
Dat is iets waar we ook best wel veel moeite mee gehad hebben. Dus dat je met heel veel, ja, toch wel hele belangrijke vraagstukken bezig bent in je organisatie, wat je net ook noemde, op cultureel gebied, op strategisch gebied. En opdracht hebt en dat tegelijkertijd de mindset hebt van, ja, maar we willen het ook gewoon goed doen, weet je? We willen het zo goed mogelijk implementeren. Dat is een lastige combinatie, want dan, je kunt in die fase eigenlijk geen perfectie verwachten. Je moet eigenlijk meer durven
tappen. Het iteratieve proces durven te omarmen. En
dat is wel een gevecht geweest.
Maar het zit ook in natuurlijk het DNA van de engineer, toch?
Ik denk het, ja. Moeilijk soms om dat te onderscheiden, want ergens als engineer zijn we juist heel erg aan het itereren. En het is bijzonder om te denken dat dat ineens hier niet van toepassing zou zijn. Maar durven om ook te zeggen van, nou, oké, we zijn er nog niet helemaal uit. Maar misschien moeten we maar door naar de volgende stap en dan komt dat later.
Even iets laten liggen en door.
En hier heeft Michael, onze Scale-up Pro, wel echt een hele belangrijke rol in gespeeld. Die zag ook wel van, oké, weet je, ze willen heel graag. Maar tegelijkertijd hebben ze ook moeite met dat perfectioneren. Dat moeten ze misschien maar een beetje afzwakken. En heeft daar eigenlijk ook heel erg op gehamerd van, ja jongens, weet je, blijf nou niet hangen in deze ene opdracht perfect willen uitvoeren, maar pak hem door naar de volgende. En dat klopte, weet je. Maaike heeft blijkbaar voldoende cases gezien ook. En was ook de juiste persoon voor ons om daar die verbindingen te leggen. Te zien, dit is waar ze moeite mee hebben. En vervolgens ons daar doorheen te duwen. Want ik denk dat als we dat alleen gedaan hadden, weet je, als we alleen dat boek van Vern hadden en een slide deck, ja, dan waren we daar gewoon ellenlang mee bezig geweest.
Ja.
En niet uitgekomen ook. En dan strand je dus eigenlijk, ja, op de implementatie.
Ja, ik heb altijd zin in dat plan en dan heb ik bepaalde dingen zie ik me al vooruit, zie ik al eigenlijk gebeuren. Die toekomst wil ik naar me toe trekken. Waar kijk je het meeste naar uit?
Een van de dingen waar ik het meest naar uitkijk is weer echt kunnen bouwen. Ik denk dat ik dat in hart en nieren ben. Ik ben een intuïtief leider die gewoon van nature bouwt. En ergens is je, zelfs toen ik een klein jochie was, zat dat er al in eigenlijk. Ja. Als je terug gaat kijken naar jezelf. In dat opzicht, weet je, ben je al heel snel jezelf eigenlijk. En dat scale-up ervoor zorgt dat gewoon weer kan. En dat we niet
heb weer ruimte en vrijheid gekregen om te kunnen bouwen.
Ja, inderdaad. En bouwen zonder dat wat je opbouwt aan de onderkant afbrokkelt. Maar bouwen wetende dat je een goede fundering hebt, waar je echt niet alleen zelf al die blokken aan het zeulen bent, maar gewoon met een team iets kunt creëren. En daar krijg ik als persoon ontzettend veel energie van. Ik denk menig ondernemer, met mij anders ben je geen ondernemer, denk ik.
Ik denk dat met een ondernemer die je naar luistert misschien ook wel jaloers is op dat moment.
Ik hoop dat die mensen geloven en dat dat moment er ook kan zijn. Maar dat zij zelf onderdeel zijn van het probleem ook. Je bent als ondernemer onbewust dingen aan het doen die je weerhouden van echt kunnen bouwen.
Ja, saboteur van je eigen vrijheid.
Ja, eigenlijk wel, ja. En dat zijn dingen die sluipen er een soort van een beetje in door de jaren.
Vaak nuttig voelen, het idee dat je het toch zelf moet doen, de teleurstellingen, medewerkers of processen, dat het niet opgeleverd.
Ja, het stond op een lijstje, ik had afspraken gemaakt met iemand over, ik heb het naar me toe getrokken, want nou ja, dat is misschien ook een manier van doen. Die je dan toch, weet je, je probeert die dingen die er tussendoor vallen op te pakken, zodat de tent maar blijft draaien.
Ja.
En dat zijn dingen die je misschien veel minder bewust echt een keuze voor gemaakt, dat er helemaal niet gelukkig van wordt. En er misschien heel veel mensen zijn die daar wel gelukkig van worden om dat te doen. Maar je die mensen ook weer houdt ervan. En dat is de hele ironie erachter. Dat moment dat je dus dat veel beter op elkaar af weet te stemmen. Binnen je organisatie. Dus ook veel meer samen ook die problemen kan oplossen.
Ja.
En dat daar haal ik heel veel energie uit.
Gaaf. En als je nu nog voor de luisteraars één tip of één les van jou van de afgelopen periode zou willen delen?
Poeh, één les.
Ja.
Ja, wees zelfkritisch. Ik denk dat dat een belangrijk is.
Want dan?
Nou, dat, ik denk dat je het meest openstelt om ook jezelf te ontwikkelen. Dus jezelf te openen voor nieuwe kennis. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Want de kennis ligt er al, ligt voor je. De methodiek is er. Alleen in welke mate je echt in staat bent om dat naar binnen te krijgen, te begrijpen, te implementeren. Ik denk dat dat er eentje is.
En wat ga je nooit meer doen? Wat is iets wat je hebt met jezelf hebt afgesproken de afgelopen periode?
Dat ga ik nooit meer doen. Ja, dat is een goede vraag. Bij mezelf denken dat ik de persoon ben die alles wat door het vergiet valt moet oppakken. Dat die kronkel in mijn hoofd ooit zo is ontstaan. Ik weet niet hoe. Je denkt dat is dan een manier om een bedrijf op te bouwen. Maar dat, zo werkt het gewoon niet.
Ga je dan nooit meer anders doen?
Wat ga je nooit meer anders doen? Wat blijf ik nu doen, bedoel je?
Ja.
Dat is een mooie manier om die vraag te stellen. Ontwikkelen als persoon, ja. Dat blijf ik een van de dingen die, waar ik zelf ook heel veel voldoening uit haal. Er zit zoveel meer in je, en dat geloof ik universeel, in mijn team, in mijn organisatie, dat wat ik net uitlegde met onze core purpose, unlocking the true potential, dat geldt zowel voor onze markt als voor de mensen in onze organisatie. En daaraan blijven werken, dat is eigenlijk de sleutel van de markt unlocken. Dus als je dat in je organisatie kunt doen, als je die mensen hun weet je, het sleutel erin kan steken en ze open kan laten gaan, kan laten groeien, je zoveel meer kunt bereiken in de wereld. En ik denk dat dat iets is wat ik met heel veel liefde zou willen blijven doen.
Tim,
ja.
Dankjewel. Thanks.
Voor 3Devo is het succes van de klant het grote doel. Maar om dat te bereiken moet je zelf succesvol zijn. En daar heb je soms, misschien wel altijd, een zetje in je rug van iemand anders voor nodig. Scaling Up heeft gezorgd voor meer accountability en een beter teamgevoel. Het heeft alle koppen dezelfde kant op gezet en het geeft ze structuur en rust. De methodiek was goed, maar zonder Maaike, hun pro, waren ze sowieso gestrand in de implementatie. Want perfectionisme is ook voor 3Devo de vijand van ontwikkeling. En als we dan van Tim één ding mogen afkijken, dan is het blijf leren en unlock your potential. Bedankt voor het luisteren naar de Scaling Up podcast. We delen deze verhalen niet alleen maar omdat het leuk is, maar ook om jou een stapje verder in je groeireis te brengen. Herken je jezelf nou in de problemen waar Tim tegenaan liep? Of wil je gewoon even sparren over jouw groeireis? Stuur dan een mailtje naar podcast@scalingup.com of bel ons even. Tot de volgende cast!